Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en wat kunnen we leren van Claudine Drees? En we babbelen over slaap. Is dat nu zo belangrijk, slaap? Ja, toch wel. Want het is een van de grootste mythes dat slaap niet belangrijk zijn. En slaap, weinig slaap, dat niet cool is. Ik kan je verzekeren, veel slapen, niet te veel slapen, maar genoeg slapen is een van de allerbelangrijkste dingen in het leven om je vitaal te voelen en gewoon fantastisch de dag te kunnen starten. Geniet van het stopgesprek met Claudine Drees. Bye bye.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Kijk, Claudine, mag ik zeggen goedenavond tegen jou?
Goedenavond, Peter.
Nu, makkelijkste vraag ooit. Hoe gaat het met jou?
Ah, goed. Ik heb een leuke dag gehad. Een rustige dag. Heerlijk, zo augustus.
En vakantie nog? Of full-on aan het werk?
Ik ben tussen twee vakanties. Het is een beetje een kalmere periode, maar waar natuurlijk weer heel veel moet voorbereid worden. Er is eigenlijk heel veel werk, maar ik ben niet echt heel veel in uitvoering op dit moment. Dus is het niet zo stressy. Hè?
En hetgene die aan het komen is, hij zegt... komt er dan een drukke periode aan? Of hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat veel coachings of hoe moet ik me dat dan voorstellen?
Ja, dat is de drukke periode in het najaar gaat er vooral komen omdat het programma, het insomnieprogramma dat digitaal loopt, zijn we nu helemaal naar het Engels ook aan het brengen. En dus dat gaat dan volop kunnen presteren. En daarnaast werk ik dan in bedrijven eerst ja, met keynotes en ook op andere topics rond welzijn op het werk. En dan is zo'n programma, een digitaal programma, dan een opvolging daarvan. Hè, waar mensen zich effectief kunnen verbeteren op hun slaap, indien zij dat wensen. Dus niet alleen maar mooie woorden in keynote, maar dan echt ook toepassen.
Hè. Ja, en die slaap, dat is nu iets dat me enorm fascineert. Hè. Ik ga dat eerlijk toegeven, toen ik 25 was, ik werkte in een start-up. Ik droeg dat echt als een badge of honor. Ik was daar heel trots op dat ik echt een uur of twee sliep. Hè, dag en nacht werkte. Allee, dat was echt... ik vond dat... I'm cool. Hè. Intussen tijd, als ik kijk naar de mensen die in ons team werken, die letterlijk stuur ik die op tijd naar huis en zorg ik zelfs dat ze letterlijk op tijd in bed zijn. Voor zover dat ik dat kan. Hè. Maar waar in godsnaam haalt er iemand de fascinatie voor slaap en voor daar in godsnaam coach van te worden, Claudine?
Ah ja, omdat ik ook zelf, en ik ben eigenlijk nogal high sensitive, dus hooggevoelig persoon, dus heel veel impulsen vermoeien mij ook veel, maar ik ben dan ook extravert, dus ik zoek impulsen op, hè, en ik zoek mensen op en situaties. Dus ja, ik ken dat heel goed, wakker liggen, piekeren, niet kunnen slapen, to be too overthrilled and excited, hè, over aroused, highly aroused, zoals we dat noemen. Dat ben ik. Hè. En dan was ik al jaren, al van het jaar 2000, bezig met yoga en meditatie. Mm. Maar dat was dan toch niet afdoende om mensen te helpen. Dus ben ik het wetenschappelijke pad opgegaan en dan therapievormen daarin bijgestudeerd dan eigenlijk. Hè.
Maar mediteer je 's ochtends en 's avonds elke dag?
Elke dag.
Oké. 20 minuutjes, twee keer?
'S morgens 3 kwartier, 's avonds is dan maar 20 minuutjes, ja.
En doe je dat voor het slapen gaan of doe je dat er nog iets voor?
Nee, ik doe het ook na het opstaan meteen en meteen voor het slapen gaan. Mm-hmm. Het is ook deel van het avondritueel dan. Hè? Van de cool-down om effectief die hersengolven te kalmeren en te kunnen slapen.
Nu,
maar dat is niet het enige wat ik voorschrijf. Hè? Mensen moeten bij mij niet mediteren, laat dat duidelijk zijn.
Nee, maar dat gaat bij mij dan niet over. Het is, wat ik gewoon beter wil begrijpen is van... ik wil echt begrijpen, er moet toch iets gebeurd zijn in je leven. Ja, als ik dat zie op je website of op LinkedIn, heb je en zelf met een burn-out en wel wat privé-situaties gesukkeld. Jaren geleden, toen je een continu training aan het geven was in 4 talen, internationaal. Dus ik vermoed dat bij heel veel reizen en jetlags en heel de boel. Ja. Over wat gingen die trainingen trouwens? Was dat dan al persoonlijke groei of...
Ja, ik heb jaren, dus ik eigenlijk jaren in het bedrijfsleven. Hè. Sinds 1999 geef ik training. Dat zijn altijd soft skills geweest. Dus dat gaat altijd om presentatie, time management, ook een stukje projectmanagement, teamleadership, coaching. Al die dingen waarbij ik dan altijd als een energizer bunny voor het publiek stond. Hè. En dat heeft wel ja, zijn tol geëist na 10 jaar en meer. Hè. Ik heb dan ook 9 jaar in Italië gewoond, waardoor ik dus heel veel reisde. Want ik had dan cliënten in België, in Nederland, ook enkel in Milaan. Ik deed ook assessment centrums in Italië. Dus ja... Mm. Het was een super leven, maar het was zeer, zeer vermoeiend, met slaapstoornissen daarbij. Dan is in 2013 dat hele kaartenhuisje ineengestoken. Allee, het is ineengestuikt, om het zo te zeggen. Het is overhoop gegaan. Ik noem dat de midlife crisis.
Hoe jong was je dan?
43. Okay. En
hoe moet ik me dat dan voorstellen? Het is in elkaar gestuikt of gestoken of zeiden?
Opeens...
Legt uit, ik kon niks meer.
Nee, dus er gebeurde van alles. Dus opeens na dat ik 9 jaar zelfstandig heel succesvol trainingen gaf, waren er weinig boekingen. Er was geen interesse blijkbaar. Dan ging mijn relatie kapot. Ik had mijn drive verloren. Ik was mezelf kwijt. Gelukkig dat ik heel lang gewerkt had rond personal development. En dus dacht ik, ja, als ik nu zo diep zit, ik kan hieruit geraken. En ik ben daar ook uitgeraakt. En dan heb ik gezegd van, ik ben nu echt de persoon die anderen kan helpen. Weet je, met zo lang in het bedrijfsleven. Ik weet wat het is om voor multinationals te werken, om veel stress te hebben in een job. Ik weet wat het is om je daarin te verliezen, persoonlijke crisis te hebben. Maar ik heb ook heel die rugzak van yoga, meditatie, daarna therapeutische opleidingen gevolgd. En al dat samen is eigenlijk fantastisch. Allee, ik heb dan ook de cognitieve gedragstherapie voor insomnie gedaan. Ja, verschillende therapeutische opleidingen. ACT-therapie, neurocognitivisme, stress- en burn-out-coaching. Allee, ja, alles wat ik nodig heb om iemand te helpen die overspannen is of die slecht slaapt. Ja.
Maar wat ik echt wil begrijpen, dus dat kaartenhuisje viel ineen, maar je lichaam moet toch tevoren toch al signalen aangegeven hebben van, hoe, Claudine, het is hier een beetje te veel. Of was dat, of had je dat totaal geen achteraf bekeken?
Dat is wat ik zo fascinerend vind aan wat ik zelf heb meegemaakt, doordat ik elke dag mediteer en yoga doe. En mezelf tot rust breng en echt naar die bubbel kan gaan, had ik dat dus niet door. En dus dan ging ik in de dag en ging ik weer. Dus ik had niet door dat ik eigenlijk dat het te veel was en dat ik mij was aan het afmatten en aan het uitdoven eigenlijk. Omdat ik die twee momenten in de dag had, dacht ik. En ik heb dat dus lichamelijk. Ik heb lichamelijk niet echt klachten gehad. Het was eigenlijk alleen mentaal. Ja, ook ja. Okay. Als een relatiestuk gaat, ik moest van Italië terug naar België verhuizen. Alleen ja, allemaal van die praktische dingen. Ja, dat is gewoon even crisis. Hè. Dus het was vooral mentaal. Het is gek dat ik... Daarom heb ik het ook nooit echt als een burn-out bestempeld. Omdat het fysiek was er weinig aanwezig. Of ja, niks eigenlijk. Okay. Want ik bleef ook yoga lesgeven. Ik ben nooit gestopt om dat te doen.
Dat vind ik nu heel interessant. Want het feit dat je mediteert en yoga doet, zodat je inderdaad tot die rust komt. En toch dat je effectief...
Ja. Ik denk dat het leven crisissen geeft om uit te leren. Hè? Dat is denk ik voor iedereen zo.
Denk je dat of ben je ervan overtuigd?
Nee, dat is mijn overtuiging. Dat is mijn
dus toeval bestaat niet?
Nee, toeval bestaat zeker niet.
En wat was dan voor jou de les?
Elke crisis is een lesje waard.
Tuurlijk. En ik denk dat alleen al op zichzelf, het feit dat er groei of pijn, door het feit dat wij dat in het Westen conditioneren als negatief, terwijl dat misschien niet zo hoeft te zijn, ook al hoe erg dat dat ook is. Hè. Pas
maar
op.
Ook het is deel van het leven. Hè. Dus hoe sneller je het accepteert, hoe sneller je eruit kan geraken. Hoe sneller je oplossingen vindt. Hoe meer je er tegen vecht en het ontkent, hoe langer
hoe
het
erg
kan
je uitmaakt. Ja. En wat is dat voor jou, de les die erachter zit? Is dan het feit dat er eigenlijk iets groters weggelegd was voor jou, die meer purpose-driven was om anderen te helpen?
Dat was zeker zo. Hè, dat ik dat eigenlijk mijn purpose is om meer op dat mensgerichte. Ik was meer groepsgericht aan het werken en ook bedrijfsgericht. Het ging om bedrijfsresultaten, over objectieven van mensen. Is dat nu indirect nog zo natuurlijk, maar is het nu veel meer gecentreerd op de mens, zijn problematiek op dit moment. En ja, dat is geweldig om daarop te kunnen helpen en echt impact te hebben. Dat is hetgene, ja, daar draai ik voor. Ik bedoel, dat is mijn motor.
Nu, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar zou er dan weer zo'n moment kunnen komen, bijvoorbeeld binnen x aantal tijd, waarbij dat je genoeg slaapt, op je voeding let, et cetera, mentaal, maar toch dat je er weer onderdoor gaat?
Misschien niet onderdoor gaan, maar je kan een ziekte nooit uitsluiten, hè?
Nee, een ziekte natuurlijk niet. Nee.
Maar onderdoor, dat weet ik niet zo.
Nu, we gaan terugkeren naar de slaap. Dus dat ik zei, ik vind dat een vrij fascinerend thema. Ik geef dat eerlijk toe. Ik vind dat een van de meest onderschatte thema's.
Jawel, merci. Ja, want dat is ook zo. En er is heel veel slaapproblematiek. En er is heel veel te doen, wat we kunnen doen om mensen te helpen.
Ja, en het feit dat ik soms bepaalde mensen hoor van ik slaap niet goed en ik neem dan medicatie. Dat alleen al voor mij is een red flag. Ja, en het is een cliché, hè? Maar zelfs mijn echtgenote die doet dat. Ze had dat niet graag horen, maar zo van die rode gsm's in bed en dan zitten Netflixen net voor in slaap gaan. Ik vind dat niet oké, maar...
daar heb je minder diepe slaap door.
Ja, wel. Ik ben nu sinds na de vakantie een paar weken iedere keer om 10 uur, ongeveer 10 uur gaan slapen en iets vroeger gaan opstaan. En ik ben gewoon veel... Ik weet niet... Alles is frisser, alles gaat beter. Ochtends sporten. Pas op, ik heb het ook gedaan. Heel lang, tot 12 uur, 1 uur zitten doordoen en 's ochtends weer opstaan. Ja. En zeker met een kindje van 4. Is dat... en helemaal altijd met er 's nachts nog uit. Is dat niet evident. Maar ik ga eerst beginnen met de clichévraag. Er is zo een cliché, en ik weet niet of dat waar is, want... Wie zegt dat? Dat ze zeggen van, kijk, als je 21 bent of 22, dan kan je veel beter tegen de slaap. In de zin dat ze gaan dan uit tot 6 uur 's ochtends en ze gaan dan om 8 uur gaan werken of zo. Maar op je 40ste is dat al veel moeilijker. Is dat eigenlijk wel waar? Heb je dat onderzocht?
Ja, is dat waar.
Okay. Ja. En hoe komt dat?
Het heeft gewoon te maken met de hormonen, hè? De secretie van hormonen in ons lichaam. Als je jong bent, zijn er veel meer hormonen, kan je veel sneller herstellen. En hoe ouder je wordt, hoe minder hormoonsecretie er is, hoe minder melatonine er ook is om te slapen. Dus hoe ouder wij worden, hoe moeilijker slaap zal zijn. Dat is ook het proces van ouder worden, is minder groeihormoon, dus dat je minder jong blijft. Hè? Dus,
ja. Ja, wel, dat jong blijven, dat was eigenlijk mijn volgende. Dus ik speel ook als muzikant in een aantal bands. Ja. En als je muziekband speelt, dan kom je sowieso in contact met alle lagen van de bevolking. Ook met mensen die dus heel onregelmatige uren hebben, die bijvoorbeeld nachtshifts draaien en dergelijke meer. En wat er me opvalt...
Ik help die mensen. Hè?
Ja, en wat er me opvalt bij die mensen, is dat, en ik ga dat natuurlijk niet generaliseren, maar er zit toch wel een rode lijn in. Ik heb de indruk dat als je een hele consistente en hygiënische slaap hebt, dus dat je goed zorgt voor je slaappatroon, dat je... jonger eruit ziet. Als ik die mensen zie door dat nacht... doordat die dus continu switchen van nacht, dag... noem dat daar vroeg laten en whatever en al van die toestanden... dat een extreme roofbouw is als je dat voor 20, 30 jaar doet op je lijf. En ik kan me niet de indruk ervan ontdoen dat die mensen er sowieso van hun leeftijd ouder uitzien dan mensen die, denk ik, iets beter slapen. Of is dat... Zie ik dat verkeerd? Is er een verband tussen?
Er is een verband, hè, door het circadiaans ritme, hè, onze biologische klok. Zoals jij nu zegt, ik ga om 10 uur slapen, ik sta wat vroeger op en ik ben heel goed in mijn vel. Dus blijkbaar heb je toch meer de tendens om naar ochtendpersoon te gaan, dat meer natuurlijk is dan dat je een nachtrot bent. Ook al denk je dat dan soms wel te zijn als je druk hebt op het werk. Hè. Dus je natuurlijk ritme, dat moeten we eigenlijk respecteren, want dat natuurlijk ritme, dat bepaalt... onze hartslag, onze lichaamstemperatuur, hormoonsecretie, onze honger, ja, alles, ons metabolisme. Hè. Dus stel je voor, als mensen 's nachts werken, dan ligt ons verteringsstelsel stil. Dat werkt niet 's nachts, want dat moet dan juist eigenlijk regenereren. Hè. En het immuunsysteem wordt gemaakt ook hè, in de darmen. Dus dat wordt dan gemaakt 's nachts. En dan ga jij werken en dan heb je honger. En dan frieten eten of ik weet niet wat, weet je zo, een snelle hap. Nee. Dus je doet roofbouw, waarom? Omdat je interne klok, dat je lichaam nodig heeft, en dat echt op 24 uur en een paar minuten is afgestemd, totaal niet respecteert. En dat gaat goed als je 18 jaar bent. Maar met dat de jaren beginnen te tellen, gaat dat moeilijker en moeilijker en moeilijker. Dat is ook zo. En vandaar dat ik ook in bedrijven waar men werkt in shiften, zeker rond slaapeducatie werk, om mensen toch te helpen om uit de grote gevolgen te geraken, hè, daar rond. Want je kunt daar wel dingen aan doen. Hè. Als je aan bepaalde protocollen houdt, kun je dat wel verbeteren. Je kunt het nooit niet helemaal ontsnappen zolang je nachtwerk doet, natuurlijk.
Oké. Nu, een hele tijd geleden hoorde ik zo'n een statement over slaap, dat men eigenlijk, het is nu een beetje klassiek, hè, maar het patroon van bijvoorbeeld kinderen die om 8:30 naar school dienen te gaan en mensen die op kantoor rond 8:30, 9 uur, dat eigenlijk tegen ons, dat eigenlijk tegen onze interne klok is.
Ons bioritme.
Bioritme, dat dat eigenlijk niet natuurlijk is.
Vooral voor die adolescenten is dat, voor volwassenen niet, want volwassenen hebben toch een uurtje minder slaap nodig dan adolescenten. Maar het zijn vooral die adolescenten die ook natuurlijk in de evolutie, dus vanaf 14 jaar, vanaf de puberteit, word je nachtmens. Omdat er gewoon meer hormonen beginnen te spelen. Hè. Dan kun je je kind niet meer in bed krijgen om 10 uur. Ik bedoel, een kind van 14 jaar gaat om 10 uur niet slapen. En zeker niet als het 18 jaar is. Hè. Maar dus eigenlijk moet hij nog altijd 8,5 of 9 uur slapen. En daar komen ze natuurlijk niet aan als ze om 8:30 op de schoolbanken moeten zitten. Omdat die langer opblijven, uit natuur. En dat is dus waar het schoentje wringt. Dus ons systeem is niet afgesteld op het nachtritme dat een natuurlijk patroon is, hè, in de evolutie naar volwassen worden. Daarom dat adolescenten zo vaak insufficient sleep syndrome hebben, chronisch, dus die te weinig slaapsyndroom. Hè. Dat is typisch, ja. Dat hebben wij ook gekend als wij jong waren. Maar natuurlijk, als je jong bent, heb je daar minder last van. Het zijn nu meer en meer natuurlijk, omdat ze zijn, wat is dat, FOMO? Fear of missing out. Hè? Ze zijn altijd zo bezig met hun devices en tot diep in de nacht. Natuurlijk, dat moet natuurlijk wat teruggebracht worden. Maar ja, in principe is dat wel deel van het proces van volwassen worden. En misschien als we de school een uurtje later zouden zetten, dat dan effectief de prestaties, de cognitieve prestaties, concentratie, dingen opnemen. Want dan 's nachts wordt dat tot geheugen gebracht, ook niet door de dag, dat 's nachts tijdens de slaap, dat beter zou worden en dus de schoolprestaties beter zouden worden, ja.
En wat is voor jou het meest onderschatte of misbegrepen cliché of veronderstelling wat er bestaat over slaap?
Ja, wat jij juist zegt, you can sleep when you're dead. Hè, dat is zo de...
Och, dat is dat cliché.
Dat is de typische macho-praat, hoe ik dat noem. Hè. Pas op, dat leeft veel. Dus dat mensen echt denken, ik heb met 6 uur genoeg, hè. Waarom? Omdat ze zo gedreven worden door acties, activiteiten, of juist de wind-down in de evening door te Netflixen nog tot heel laat. Hè? Wat is dat? Binge-watching? Binge-watching. Dus ik doe dat niet, hoor dat. Ik weet niet eens het woord. Maar dat gebeurt dus. En dus effectief, je houdt jezelf voor de gek. Hè? Dus het is niet zo. Het is wel zo, laat dat duidelijk zijn. Er is 10% van de volwassen bevolking die effectief maar 4 slaapcycli nodig hebben. En dat is gelijk aan 6 uur. Maar dat is 10%. De andere 90% heeft meer nodig. En die 10% die weet dat omdat het in de genen zit. Dus als jij dat kan, dan moet je in het weekend niet bijslapen. En jouw mama of jouw papa hadden dat ook al. Dus dat zijn de criteria om te weten, ben ik echt een shortsleeper, een kortslaper of niet? Als dat niet in de familie zit, maak je dan niet zot dat je met 6 uur genoeg hebt. dat is iets wat ik altijd... Dat ze daar zeggen, ja, maar zijn ze er eens genoeg? En dan ben ik kip lekker. Ja, en het weekend dan... Ja, nee, dan slaap ik uit. Ja, hallo.
Maar is dat... Dat is de hoek is dat niet klopt, dat als je continu bijvoorbeeld 5 uur of 6 uur slaapt en in het weekend slaap je dan bij, jalt dat toch ook niet echt in?
Ah, nee. We kunnen... Nee. Dus je kunt dat slaaptekort maar een stukje inhalen. Hè. Dus we noemen dat ook de social jetlag, noemt men dat. Hè. Dus dat je in het weekend... lang slaapt, maar dan heb je dan ook een zwaar hoofd. Hè? Want dan zo'n duf hoofd eigenlijk, hè? als je 11 uur hebt geslapen of zo. Hè? Want het lichaam zoekt altijd naar homeostase, naar evenwicht. Dus je kunt te weinig slapen, maar je kunt ook te veel slapen. Dus vandaar dat ja, die gulden regel van 7,5 uur echt slapen, daarvoor moet je misschien 8 uur in bed liggen. Oké, laat dat jou... gouden leidraad zijn of jouw rode leidraad zijn door jouw week, door jouw dagen, door jouw maanden. Je kunt daar eens even van afwijken, maar ga er dan naar terug. Want grote inhaalepisodes zijn onmogelijk. Dat gaat niet. Het lichaam is daar niet voor gebouwd. Ja?
Interessant. En heel lang geleden, dat klinkt zo vrij verkeerd, maar vroeger hoorde ik soms wel een keer mensen zeggen van de uur voor 12 uur, die tellen dubbel.
Dat is mooi, ja, dat zei oma, zei dat. Hè?
Ja.
wat vooral belangrijk is, zijn de eerste uren van de slaap. Of die nu voor 12 uur zijn, of om 12 uur zijn, of om 1 uur zijn. Als jij een nachtmens bent, je gaat om 1 uur slapen en je slaapt tot 9, ja, dan is dat ook oké, natuurlijk. Hè? Maar het gaat dus om die eerste uren, omdat daar, hè, we hebben verschillende slaapcycli en dan gaan we door slaapfase. Mm-hmm. En we gaan van 1 naar 2 en 2 is die lichte slaap. Dan heb je 3, sommigen noemen ook 3 en 4, maar we kunnen ook zeggen 3 is de diepe slaap. En dan ga je terug naar boven, naar 2, naar 1 en dan naar de remslaap, naar de droomslaap, die is heel dichtbij. Bij het bewustzijn ook, daarom dat we soms uit een droom wakker worden. Of tijdens de nacht dan. Hè. Want zo'n cyclus duurt 90 minuten. Ja. En in de eerste 3 uur heb je het meeste kans om 2 keer diepe slaap mee te maken. Vandaar dat voor 12 uur tellen dubbel. Nee, de eerste 3 uur tellen eigenlijk dubbel. Je hebt dan nog de mogelijkheid om in de derde slaapcyclus tot 4,5 uur... ook nog kort naar de diepe slaap te gaan. Daarna is dat eigenlijk niet meer mogelijk. En dan blijf je in lichte slaap en heb je langere REM-episodes. Dus dan heb je langere dromen eigenlijk. Vandaar dat we soms ook een laatste droom kunnen herinneren, hè, als we 's ochtends wakker worden. Omdat die dan intensiever is geweest op dat moment.
Ja, interessant. Nu... toen onze zoon geboren werd, 4 jaar geleden, want het is bijna 4 jaar geleden.
Dat is mooi.
Dan, dat mannetje, dat sliep letterlijk om de 3 uur, moesten we dat wakker maken, et cetera. En ik herinner me heel goed de eerste vakantie, zelfs gewoon heel de tijd, ook in het weekend. Dus hij sliep dat 's ochtends en in de namiddag. Ik sliep gewoon letterlijk mee met hem, omdat ik zo vermoeid was. Ik stond ook op 's nachts om flesjes te geven en pampers met kak en dergelijke meer te verversen.
Proficiat, Peter.
Ja. Maar kan je verzekeren op je 42 dat toen tegenover 21? Ik denk dat dat wel een serieus verschil is. Dus, mijn punt...
Tegenwoordig hebben we toch geen kinderen niet meer op 21, toch?
Maar ja, goed, ik weet het, maar...
Ja, het was zwaar voor jouw slaap, het is duidelijk.
Maar ja, fijn. Hè? En, maar dat zorgt er ook voor dat ik... ik ben een fan van dutjes te doen. Hè. Ik bedoel, ik kan overal slapen. Hè. Ik bedoel,
dat is een zegen.
Sommige vrienden lachen daar ook effectief mee. Ik mag in een taxi zitten op New York, ik kan slapen. Hè. Ik heb dat echt... Nu... omdat je net zei over die cycli van 90 minuten.
Ja.
Is dan aangeraden om een powernap te doen van 20 minuten? Of is dat dan aangeraden om 90 minuten, zodat je door zo'n cyclus bent gegaan? Want als je minder in die cyclus wakker gemaakt wordt, ik heb dat gevoel wel dat je zo compleet... dat je zo groggy bent en dat je zo... Ja, alsof dat je niet... Ik weet niet. Dat je aan een of andere drug vastzit...
Ja.
Dat je niet... Allez, zo denk ik dan dat een drugs voelt. Dat je zo echt zo... Dat je echt niet op de aarde bent, zoals dat dan heet. Dat is het eerste ding. Is dat eigenlijk wel gezond? Want men vertelt, ik heb dat ooit gelezen dat dat waar is of niet, maar Albert Einstein, die sliep ook niet veel over, 's nachts. Maar blijkbaar deed hij heel veel dutjes. Dus zijn die dutjes, is dat ten eerste, is dat gezond, is dat goed? Of ga je daarmee, 's avonds je slaap mee impacteren?
Ja. Dus we staan op 's morgens en dan gaat de slaapdruk stilletjes aan vergroten. Dat is gelijk honger hebben, hè, voor te gaan eten. Dus we moeten slaapstof aanmaken in ons brein, dat heet adenosine. En dan op een gegeven moment hebben we zoveel slaapdruk dat we onze ogen toevallen, we die druk voelen van ik moet slapen. Hè. Hoe meer dutjes jij doet natuurlijk, hoe meer je dat gaat onderbreken. En dan is er geen aanmaak meer van slaapstof. Hetzelfde ook is dat met cafeïne. Hè. Het is best ook te vermijden 6 uur voor het slapen gaan, omdat ook het de adenosine tegenhoudt op dat moment. Hè.
Ja, want cafeïne, dacht ik, als je dat om 8 uur 's ochtends drinkt, is dat tot 4 uur 's middags pas uitgewerkt, dacht ik.
Ja, het is na 6 uur is het half uitgewerkt.
Okay.
En daarom is de tip daar dat mensen best na 4 uur 's namiddags zeker geen cafeïne meer tot zich nemen. Maar dat is niet alleen koffie, dat is ook cola, hè, dat is groene thee met theïne, dat is nogal wat. Hè. Maar dan is het maar half uitgewerkt, effectief. Maar we hebben ook verschillende gevoeligheid aan cafeïne. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat zijn dingen die je kan uittesten voor jezelf. Jij bent misschien als ik moet mijn laatste tas om 11 uur pakken, want anders dan staan mijn ogen zo open om 10 uur 's avonds. Ik zeg maar iets. En een andere zegt, ja, ik heb dat eigenlijk, ik kan slapen. Mm-hmm. Hè? Dus, maar oké, de gouden middenweg in de slaaphygiëne is 6 uur voor het slapen gaan, om het te vermijden. Maar om terug te komen op dat dutje, dus ook elk dutje heeft impact op je nachtelijke slaap. Dus een dutje, dat doe je best als je echt zegt van, goh, ik heb een heel stressvolle morgen gehad, of ik heb gisteren nacht echt slecht geslapen en ik moet me nog kunnen concentreren. Dan is het goed om bijvoorbeeld 10 à 20 minuten, niet langer, zodat je niet in die diepe slaapfase gaat, te dutten, hè, bij daglicht. Dat is oké. Okay. En dus dat je ook met met muziek of met een alarm dan wakker wordt. Hè? Dus dat je dus niet kan doorgaan naar die diepe slaap. Een hele slaapcyclus, dat is bijvoorbeeld een raadgeving die ik geef aan mensen die nachtdienst doen. Omdat als je overdag moet slapen, boet je sowieso uren slaap in. Omdat ja, je lichaam is helemaal actief, hè, en zijn hormonen. Dus het is veel moeilijker om door de dag te slapen. En dus die mensen boeten 2-3 uur in. Dus dan zei ik van, als het voor jou mogelijk is om een hele slaapcyclus te slapen voor je diner of na je diner, voordat je naar het werk gaat, dan zeker doen. Zeker doen, maar dan is dat 90 minuten. Dat is zeker iets om op te trainen, omdat zij slapen misschien maar 5 uur in de dag of zo. Hè.
Ja.
Maar dat is niet, voor de rest zou ik dat niemand niet aanraden. Tenzij natuurlijk, als je ziek bent, dan moet je zeker, als je een klein kind hebt, hè, een baby, die moet gevoed worden enzovoort, dan zei ik ook tegen de mama's, slaap mee met een baby, hè, zeker. Dus dat ritme is dan helemaal stuk, hè, op zich.
Ja.
Als je ziek bent, maar ook voor atleten, hè, dus hoe meer je spieren consumeert, hè, hoe meer recup je moet hebben in de slaap. Dus in plaats van vaak na 5 slaapcycli te gaan zij na 6 slaapcycli tot 9 uur slapen. Dat kan ook soms opgevangen worden door nog een dut te doen of zo. Hè.
Topsporters?
Ja.
Ah, dat wist ik niet.
Topsporters moeten meer slapen. Hè.
Ik wist dat ze inderdaad dat recuperatie superbelangrijk is, maar ik wist niet dat ze meer moesten slapen.
Ja, dat gebeurt in de slaap, hè, ook. Hè. Het is heel belangrijk. Want daar wordt eigenlijk, daar herstellen de spieren. Het is alleen als je slaapt dat de spieren kunnen herstellen. Omdat dan het groeihormoon wordt afgegeven. Dat is niet als je wakker bent. En dan, want ik hoorde bijvoorbeeld, want jij zegt van slaapmedicatie. Ik stond daarvan te kijken, want Nafitiam, fantastische atleten, fantastische prestatie, hè, goud. En ze was toch helemaal kapot zo, hè, naar overwinning. En ze zei, deux somnifères, je vais dormir. Ik dacht, ik stond ervan te kijken dat ze een slaappilletje zou nemen, hè, om te slapen.
Ik geef eerlijk toe, toen ik vroeger regelmatig naar de US reisde, dan nam ik ook een hele lichte slaappil. Ik denk zelfs dat ik weet niet of voorschrift nodig had. En dat was eigenlijk om direct in slaap te geraken. En ik moest dan zeker wel 8 uur op die vlieger zitten. Hè. Dus dat is wel belangrijk. En dat zorgde ervoor, als ik aankwam, dat ik eigenlijk in dat ritme zat.
Ja, maar dus dan heb je het over jetlag. Mm-hmm. Oké. Voor jetlag, ja, in principe is het best om, als je jetlag hebt, om met melatonine te werken dan met een benzo, met een echt slaapmiddel. Want melatonine, het slaaphormoon, is juist om die slaap-waak-ritmes terug in evenwicht te brengen. Dus het is een betere manier om daar met jetlag aan te werken, met melatonine, dan met benzodiazepines, dat eigenlijk de normale slaapmiddelen zijn.
En hoe doe je dat dan met melatonine? Hoe werkt dat dan?
Dus de melatonine moet dan enkele uren op voorhand worden genomen, zodat de melatonine stijgt en je op het juiste moment kunt gaan slapen.
Hmm. Dus die extra dosis van melatonine, die zorgt ervoor dat je slaperig voelt.
Ja.
En dat je... dat wist ik niet.
Ja, dus melatonine is een betere manier als het om jetlag gaat. Hè?
Ja. Ja. Want ik vermoed met jouw reizen dat dat internationaal was en dat er ook jetlag mee gepaard ging.
Nee, dat was niet zo, want dat was altijd Europa.
Europees. Dus dat was altijd Europees.
Italië, Nederland of België, Italië, dat was zo die driehoek, zo wat.
Komt dat soms aan bod bij jou van klanten? Ja, nu is dat natuurlijk een beetje anders met vandaag de dag. Hans het reizen intercontinentaal. Ja, het jetlag gebeuren van ik ken soms mensen die letterlijk naar de US, dan de week daarna zitten ze in Japan. Echt, hoe dat ze dat doen voor die time zones. En dat zijn geen mensen van 20, hoor. Dat zijn al mensen van in de 40. Dat moet toch ook...
Ja, dat is moordend. Dat is moordend. Dus zeker hulp van melatonine, maar je kunt ook lichttherapie dan inzetten. Hè?
Lichttherapie.
Dus lichttherapie... wacht. Ik heb hier misschien iets liggen. Dus tegenwoordig, als jij denkt misschien aan lichttherapie, dan denk je aan... Zo een blok die je voor je zet met heel veel licht. Ja. Hè? En dan neem je, in de winter doet men dat voor de winterblues.
Ja, ja.
Dat is heel effectief. Hè? Maar tegenwoordig heb je dat ook in de vorm van brillen.
Dus
dit is nu blauw licht, dus dit gaat me wakker maken. Ziet je? Dat is bij mijn ogen. Dit is een Belgische van die lichtbrillen. Is met heel veel licht. Dat is met het hele spectrum van licht. Dus dat is harder. Hè? Daar kun je ook nog de bril onder dragen, want hier zit geen glas in. Dus deze zijn dus om op te wekken.
Dus wat doen die dan? Dus die, dat wil dat zijn. Dit zijn voor mensen die...
Zorgen dat uw melatonineafscheiding stopt. Voor uw brein is het nu 's ochtends. Is het nu de zon schijnt. Hè?
En waarom zou je dat aandoen, Claudine?
Dat kan heel belangrijk zijn, juist als je jetlag hebt. En eigenlijk wilt jij slapen, maar je moet actief zijn in een meeting. Hè?
Okay.
Zie je?
Hoe werd dat dan? Je doet dat dan 10 minuten aan of zo? En
hetzelfde voor lichaam... de andere kant. Als jij wakker bent en je moet eigenlijk slapen, want je hebt morgen vroeg een meeting, maar voor jou is het nu middag, dan is dit een bril... dus met dit oranje spectrum, dat is daarop gemaakt, dat melatonineafgifte gaat verhogen. Dus dat zijn hulpmiddelen.
Ja,
ik bedoel, je moet natuurlijk je slaaphygiëneregels ook gaan onderhouden, hè? Anders helpt ook geen bril. Laat dat duidelijk zijn. De basis is juist de slaapeducatie. En dan kan je hulpmiddelen inzetten als jij... In shiften werkt die zwaar zijn, of als jij van jetlags last hebt, hè, dan zijn deze middelen zeker, die zijn ook wetenschappelijk getest. Daar zitten apps bij, dat je kan ingeven, ik moet dan werken of dan moet ik zeker slapen. En dan zeggen ze, dan moet je om zo laat, zo lang die bril opzetten, bijvoorbeeld.
Oké, interessant. Nu, ik heb me ook laten vertellen dat er een correlatie is tussen slaap en... dik en verdikken.
Ja.
Door het feit is dat je, als je te weinig slaapt, dat je cortisol aanmaakt. Ja, natuurlijk, je geheugen werkt dan amper meer. Wordt dan wel meestal ook wat kregeler. Begin dingen te vergeten. Maar ook het feit dat je dan eigenlijk meer stress, die cortisol begint aan te maken. Met als gevolg dat je zo begint te neigen naar ook nog vettiger dingen. Dus als je wilt afvallen, raad men aan om heel veel voor een gezond slaappatroon te hebben.
Ja, gezond slaappatroon. Dat zijn... verschillende dingen in één vraag die je daar stelt. Dus je hebt, als je te weinig slaapt, heb je van die vreetaanvallen. En zo van, nog een wafel, of ik wil chocolademelk, of cola, of weet je zo. Of die vette hamburger of frieten, of ik weet niet wat. Want op dat moment heb jij dan nodig om door je dag te komen. Dat je voelt, ja, ik ga hier in slaap vallen, ik heb hier geen krachten, ik moet hier krachten binnen doen. Hè? Herkent je daar iets van?
Ja, ja, ja.
Maar dat heeft te maken met de regeling van ghreline en leptine. Dat zijn ook twee hormonen. Ghreline geeft je appetijt, dus honger, ja, hè? Cravings. En leptine geeft je aan, dat geeft je lichaam aan van je hebt genoeg gegeten. Hè? Dus die zijn ontregeld als je te weinig slaapt. Dan maak je dus heel veel ghreline aan, hè, cravings, en heel weinig leptine. Ik heb genoeg. Dus daarom gaat het ook. Allee, het is zodat je niet genoeg kunt eten om maar vol te komen. Hè? Dat voldaan gevoel te hebben. Dus voilà, dat zijn dus die twee zijn ontregeld. Vandaar dus ook weer die slaapeducatie van de nodige tijd. Hè? Te kunnen slapen is belangrijk. Dan heb je ook het feit effectief, bijvoorbeeld, ja, suiker is ook weer gecorreleerd dan aan de aanmaak van cortisol. Dus cortisol is het stresshormoon. En gelijk ik vroeger ook hyperarousal had, hè, mensen die insomnie hebben, slapeloosheid, hebben ook vaak hyperarousal. Dus je wordt wakker in de nacht en dan begin je te denken, begint die molen, hè, dat probleem of dat idee, weet je zo. En je slaapt gewoon niet meer. Dus hyperarousal betekent cortisol. Hè, dus ik ga naar mijn sympathisch zenuwstelsel, ik ga in activiteit, ik ga, boom, ik ben er, hè. En dan is er geen melatonine meer. Dus dat is ook heel belangrijk in mijn programma's. Dat we naast slaapeducatie en naast de therapeutische dingen van de cognitieve gedragstherapie ook werken rond hoe kan ik zelf die off-knop vinden? Hoe kan ik mijzelf relaxeren? Wat zijn dingen die voor mij werken? En ja, daar heb ik een heel panoplie aan mogelijkheden. Wat voor Anneke werkt, werkt voor Janneke daarom niet. Hè?
En wat is dat? Wat heb je dan allemaal? Is dat dan die meditatie en die yoga? Of een boek lezen?
Dat is meditatie, daar zit yoga in. Maar er zitten ook cognitieve oefeningen in. Hè? Bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ja, als ik ademhaling doe in mijn bed, ik word daar wel rustig van, maar ik kan niet slapen. Hè? Dus als je dan iets cognitiefs gaat toevoegen, bijvoorbeeld
schaapjes tellen.
Ja, maar dan anders. Bijvoorbeeld, je gaat naar het alfabet en je gaat denken aan allerlei plekken waar je bent geweest in je leven, op verlof, hè? Waar je mooie tijd hebt meegemaakt en je gaat naar al die mooie souvenirs en je gaat die beleven. En dat maakt je zo rustig en eigenlijk blij, hè? Dat je weer kan overgeven aan de slaap. Want je moet dus weg van, dat nog, ik mag dat niet vergeten. En oei, en als je dat gaat zeggen, wat ga ik daarop aan? Weet je, zo van die dingen, hè? Die opkomen, s'nachts. De nacht maakt alles groter en lelijker en ambetanter enzovoort. Dus, en onrealistisch. Dus het is de verkeerde kant op fantaseren. Dat zei een docent tegen mij. Piekeren is een verkeerde kant op fantaseren. Ik vond dat wel heel mooi gezegd, want je kunt beter fantaseren of ophalen van herinneringen die mooi zijn, want dat laat jou weer slapen. En zo zijn er ook andere oefeningen. En er zijn ook lichamelijke oefeningen die je kan doen. Hè? Want als je spieren ontspannen, ontspant ook je geest. Dus voor verschillende mensen helpen verschillende dingen.
Nu dat je bezig bent over activiteit en spieren, het sporten, voor het slapen gaan, dat is zo'n ding, zo anderhalf uur voor het slapen gaan, best geen geen sport meer. Is dat? 3 uur.
Yes. 3 uur, tenzij je een goed avondritueel hebt, dat jou heel snel naar rust kan brengen. Omdat, sporten geeft een adrenalinekick, hè. Dus dat moet je helemaal verwerken voordat je kan slapen.
Ik heb dat met muziek spelen, weet je. Als ik ga repeteren, ik kan niet direct, niet als er, met alle respect voor onze drummer, als die akoestisch speelt, dan is er ook heel veel volume bij gepaard. Ja, en dan ben ik wel redelijk... En het is niet bepaald dat wij slow spelen of zo jazz. Dan nog, er is toch wel een bepaalde... Ja, ik weet niet.
Arousal,
er is wel iets wakker.
Excitement, dus, dat blijft hangen, hè. Ja,
en zeker als er zo... Soms schiet er iets aan waarbij dat er een enorme energie vrijkomt. En dat is iets dat je letterlijk de wereld kan veroveren in dat soort energie.
Heerlijk. Dat helpt niet om te slapen. Het is heerlijk dat je dat meemaakt. Maar
het is nog 10 keer intenser, want erger wil ik het niet noemen, met een optreden waarbij dat de zaal in lichter laaien gaat of buiten of zo, dan is dat, ja, dan is dat echt wel...
Een enorme kick.
Ja, en dan is dat niet zo evident voor in slaap te raken. Ja. En ik drink geen alcohol of zo, hè. Dus het is niet...
Dat is wat men vaak doet, hè, om zich te verdoven. Hè. Of een pilletje of alcohol, dan verdoof ik me. En dus effectief ga ik wel rusten, ga ik naar het parasympathisch zenuwstelsel en ga ik slapen. Maar natuurlijk is alcohol niet de juiste manier, want ja, je gaat niet diep genoeg slapen en je gaat ook onderbroken slapen. Hè. Dus het is geen goed middel. Maar dus als jij zelf die slaap kan induceren, tijdens een avondritueel door bepaalde dingen te doen die jou tot rust brengen. En je moet experimenteren om de juiste te vinden. En ik geef daar 6 weken en men kan daar dingen in zoeken. En men vindt die ook. Dan heb je jouw shortcut, hè, to sleep. Hè. Dat is zo.
Toen Jules 1 jaar was, dan was ik zo moe.
Oh, garm.
Ja, nee, maar het is dat ik eigenlijk zo moe was, in combinatie met fulltime werken, dat ik eigenlijk niet meer wist dat ik zo wanhopig was, ja, dat ik naar dokters geweest ben en alles was in orde. Ik ben toch wel in het, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Het woord alternatief ga ik niet gebruiken, maar andere therapieën gedaan. En er zijn er een aantal dingen die me, ik weet niet hoe, geholpen, waarbij dat pinneker... Na een vrijdagavond goed slapen, de zaterdag 10 kilometer gaan lopen, 50 kilometer gaan fietsen. Maar dat eigenlijk het gebrek aan deftige slaap me eigenlijk tot de wanhoop had gedreven.
Ja, dat is...
En wanhoop echt extreem, hè?
Ja.
In de zin dat je zoiets hebt van... Ja, ik weet het niet meer.
Allee, ik kom niet op het woord, maar dat is een vorm van tortuur. Hè? Hoe zeg je dat nu in schoon Nederland?
Torture. Foltering.
Foltering. Slaap, dus slaap niet toelaten, hè? Licht aanlaten, kabaal blijven maken. Dat zijn folterpraktijken. Hè?
Ja. In het leger laat ze 6 per de nacht opblijven om je dan in de mentale test te laten.
Ja, maar dat is nog geen folterpraktijk op die
moment. Nee, maar goed.
Alhoewel het zo al aanvoelt, waarschijnlijk.
Maar dat was echt wel continu en dat was echt extreem en dat was echt...
Amai!
Ja, maar komt dat s'avonds thuis van het werk rond 1 uur of 6 uur, 7 uur, hij vliegt in een zetel en daar zit er natuurlijk een jongetje voor aan. Allee, die was 1, dus dat valt nu nog allemaal wel mee, maar dat was... Ik vond dat... Ik kan me dat wel inbeelden dat je zo niet in slaap kan raken, dat
is verschrikkelijk. Ja. Die mensen zijn, die weten niet meer, ja, die weten van geen hout meer pijlen te maken. Hè. Dat is zeker zo. Dus insomnie is zeker belangrijk om mee te nemen. Want je moet weten dat voor de corona-epidemie praten we over 7 tot maximum 9% van mensen die aan insomnie lijden. Sinds 19, dat is meer dan een verdubbeling. Dus we zitten aan 2 op 10... die dus minstens 3 keer per week of niet in slaap komen, of vaak wakker worden 's nachts en dan de slaap niet vinden, of te vroeg wakker worden voor een wekker en dan de slaap niet meer vinden 's ochtends. Hè.
Maar hoe komt dat?
Ik denk dat komt door die epidemie, al die onzekerheden, al die nieuwe werkvormen,
angst,
al die nieuwe
toestanden.
Ja, onzekerheid brengt angst. Hè. Dat is zeker ook op onbewust niveau. Dus daarom dat de mens dat niet zo benoemt. Maar dat is er wel. Hè. We moeten zoveel veranderen. We weten niet wat morgen brengt. Wat weten wij van de volgende golf in oktober? We hebben geen idee. Hè. Dus dat brengt onderhuid toch het een en het ander mee bij mensen. Hè. Ook al, en dat kan maken dat men dus dat die insomniegevallen enorm zijn gestegen. Ja. Hetzelfde met het insufficient sleep syndrome. Hè. Dus ik laat mezelf niet toe om genoeg te slapen. Hè. Dus dat is niet mijn intentie, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid. Doordat ik zit te Netflixen, omdat ik zo wil ontspannen. Of ik ga nog sporten tot laat, want de energie moet eruit. Want ik heb de hele dag voor een scherm gezeten. Mm. Hè, ik moet van alle borden omhoog houden tussen huishouden en werk enzovoort. Dus mijn dagen zijn veel te lang, waardoor ik niet genoeg slaap. Hè. Dat kent men ook steeds meer. Dus mensen, volgens de laatste... studie die dokter Meresse heeft gedaan, dat is van de VUB en de Brugman Slaapkliniek. Dat is een internationale studie. De laatste gegevens, denk ik, die ik heb, zijn van oktober 2020, waar ondertussen 54% van de respondenten niet meer content over de kwaliteit van hun slaap. Dat is nog nooit zo hoog geweest. En ik denk dat dat ook wel teruggezakt is. Hè? Want toen waren we echt in lockdown, de tweede lockdown daar, hè? Dat internationaal gebeurd is. Dus ik denk dat we nu wel verbeteren. Maar 54, ik dacht, wat is dat nu? Omdat vroeger zei ik altijd, 33%, omdat dat uit studies bleek, van de mensen zegt dat hij niet tevreden is over de kwaliteit van... Maar als dat nu stond daar 54, ik dacht van, allee, dat is gewoon crazy.
En is er iets, slapen mannen over het algemeen beter dan vrouwen of omgekeerd?
Ik weet niet of dat wetenschappelijk 100% juist is.
Bij jouw cliënteel.
Ietsje meer slaap nodig heeft in haar actieve jaren dan de man. Maar dan gaat het om 10 minuten, hè, statistisch gezien. Maar dan, pas op, als men senior is, dus na pensioenleeftijd enzovoort, dan heeft de vrouw minder nodig dan de man.
Okay.
Dus dat met ouder worden schuift dat op. Maar dat is heel... Allee, ene vrouw heeft meer nodig dan... het is niet 100%, denk ik, juist, daarom.
En jouw klanten, is dat dan een hele mix tussen 15-jarigen tot en met 75-jarigen? Of zit er daar...
Nee, ik ben vooral gericht op bedrijven en dus op actieve volwassenen vooral. Hè. Ja.
Maar wat is dat dan? Dat start dan vanaf 25?
Ja, ik vind dat eigenlijk de mensen die ik zie, dat is vanaf 30... En dan kan dat zijn tot 55, 60, dat kan allemaal. Hè. Maar het is zeker niet de echte jonkies, die komen nog niet. Het zou interessant zijn, moesten adolescenten effectief wel de weg vinden natuurlijk om zichzelf te educeren naar goed slapen. Dat zou niet slecht zijn. Maar dat is nu nog niet. Maar dat is ook omdat ik die groep niet bespeel. Hè.
Dus, nee, tuurlijk niet. Ja...
Het een en het ander, hè, Peter? Die slaap.
Ja, ik vind het iets heel fascinerends, omdat het is ook bezongen in talloze liedjes. Hè? I sleep when I die.
Ja. Zoveel honger voor leven hebben we in ons zitten. Hè? We begrijpen het niet zo goed altijd.
Ja, en toch, hè, wie is Matthew Walker? Ik weet niet of zijn boekje daar ergens ligt.
Matt Walker.
Dat is een van de meest hippe boeken vandaag de dag dat je kan hebben rond sleep.
Why We Sleep, of welke?
Ja, Why We Sleep, inderdaad. En ook, ik hoorde alleen een tijd geleden een podcast over Tim Ferriss en het ging ook over slaap. En het is toch een thema die meer en meer bewustzijn krijgt. Ik kan niet zeggen, maar vroeger... Ik had een indruk dat dat toch...
Nee, het was sexy als je niet sliep, hè?
Ja, maar dat bedoel ik, ja. Iedereen, er waren toch veel mensen die eraan meededen en degenen die wel veel sliepen, werden zo...
Dat was een beetje loser.
Ja, ja. Je gebruikt nu een loserwoord, ik ga iets anders gebruiken, maar fijn, hè, het is dat ik bedoel.
Nee, maar nu weten we, door al die onderzoeken en door al die neuroscience die er is... Men zegt dat men nog te weinig weet over slaap, maar we weten al genoeg om heel veel mensen te helpen, natuurlijk. Hè. Natuurlijk zijn er heel veel geheimen nog in het brein, dat is er. Hè.
Moest je het dan... kunt terugkeren in de tijd, Claudine. Had je het dan niet zo... Toen hij 18 was... Allee, bijvoorbeeld breinchirurg wil worden of breinonderzoekster rond slaap, nu dat je weet waar je staat...
Interessant. Ik heb mij die vraag nooit gesteld. I try to live in the now, hè?
Ja, ik weet het wel. Maar oké, goed. Maar dan, ik ga de vraag anders formuleren. De Claudine van nu, ga met mij, we gaan terug in de tijd, en we komen de Claudine als ze 18 is tegen. Wat voor advies ga je haar geven?
Dat was een zot mens, hè?
Is dat?
Ja.
Zou je dan ook zeggen, leef in het hier en nu?
Dat ons Claudine zeker niet begrepen wat dat betekende. Maar ik zou haar zeker zeggen... weet dat jouw missie bij mensen helpen ligt in gezondheidssfeer. Dat had ik haar zeker gezegd, ja.
Wat was toen haar drijfveer? Veel geld verdienen?
Toen was haar drijfveer veel geld verdienen en snel de corporate ladder op kunnen klimmen. Ja. Hè? Ja.
Mm-hmm. Typisch, hè?
Ja.
Het is toch raar dat veel mensen dat daarin zijn geprent worden. Hè? Dat de definitie is van succes. Hè?
Ja.
Succes,
ja.
Hè? Het is dat,
ja.
Hè?
Ja.
Wat is dat succes voor jou nu? 8 uur slaap?
Nee, 8 uur slaap trouwens. 7,5 uur zijn 5 cycli, dus 7,5 is ook al goed. Succes voor mij vandaag is effectief zoveel mogelijk mensen kunnen helpen en slaapeducatie geven. Allee, ja, dat is voor mij succesvol zijn. En zien dat mensen daarmee geholpen zijn, dat is het mooiste wat ik eigenlijk gedaan heb tot nu toe. Je komt zo, weet je, als je one-on-one werkt, dan is dat sowieso een heel mooi proces, hè, om door te gaan. Maar nu dat ik dat digitaal doe, ben ik eigenlijk aan de achterkant. Ik volg die slaapboeken op, ik heb zo contacten met mensen. En eigenlijk, die vertellen mij, ik heb die nooit gezien, want die zijn niet in mijn praktijk gekomen, maar die vertellen mij over hun nacht. Dus ik kom zo binnen in het meest intieme van die persoon, van die problemen die in de nacht heeft. En ik kan die helpen. Is dat niet het schoonste wat dat er is? En we hebben elkaar nog nooit gezien, hè? Dat is dat niet schoon? Dat is toch zalig? Ik voel dat echt zo. Mensen, hè? Dat de mensen geven zich open en dan... Oh, en dan komen de oplossingen. En dan zijn ze aan het experimenteren. Dan vallen ze weer eens van de trein. Dan help ik hem er weer op. En, zalig gewoon, ja.
Je maakt eigenlijk letterlijk die mensen gelukkig, hè?
Ja. Ja, absoluut. Die zijn heel gelukkig. We noemen het ook, hè, dat is de superpower. Hè. Slaap is een superkracht. Hè.
Maar dat is
een superkracht. Als je die terugwint, zit je een supermens. Gelijk jij nu voelt van 10 en dan wat vroeger opstaan. Ik voel me vitaal, ik voel me goed. Ik bijt in het leven. Ah, wel ja.
Maar...
En ik kan mensen daarbij helpen, dat is toch heerlijk?
In 2013... Is zo wat het licht een beetje uitgegaan voor jou? We zijn nu 2021. Ik weet dat dat geen 10 jaar is, dat is 8 jaar. Maar bon, laten we ons afronden op 10 jaar. Dat enthousiasme, die passie die jij nu momenteel hebt, zowel voor een impact te kunnen maken op mensen en in het leven, komt dat daardoor? Had je dat dan ook 10 jaar geleden, die intensiteit, die passie?
Ja,
dat vuur, die brand?
Ik ben heel enthousiast, heel... heel vol van wat ik doe. En daarom, dat als het dan ook is opgebrand, dan is het natuurlijk opgebrand. Dan gaat het niet meer. Maar wat ik doe, doe ik met hart en ziel. Ja, ja. En anders doe ik het niet. Als het niet mijn ding is, doe ik het niet. Effectief.
Ik had verleden week een podcast online staan van iemand die een IT-manager was, die te later fotograaf werd. Wildlife fotograaf. En dat betekent... Dat betekent letterlijk dat je dus om 3-4 uur 's nachts in Afrika opstaat om de wilde beesten te gaan fotograferen. Oké? En, maar die is door zijn passie zodanig ver te gaan, is die in een, ik kan niet zeggen, een burn-out gekomen, maar is te veel geweest fysiek voor hem.
Ja.
Hoe voel jij aan van, wow, Claudine, Drees, dat is hier een beetje te ver aan het gaan. Heb jij leren je lichaam voelen?
Veel meer dan in 2013 weet ik nu effectief dat als ik bepaalde dingen drink, als ik bepaalde dingen eet, als ik niet genoeg slaap, als dat dier niet afgaat, dan dat blijft maar draaien, dat het dan te veel gaat worden. Dus maar, alle hulpmiddelen, dus bij mij gebeurt dat niet meer. Allee, ik hoop het, hè.
Maar wat mag je niet drinken en wat mag je niet eten, Claudine? Is dat dan frietjes?
En toestand gaan uitleggen.
Ja, maar ik ben daar geïntrigeerd door. Ik denk zo, oké, goed. Het heeft dus ook te maken met voeding en drank, wat ik natuurlijk wel snap. Maar wat is er dan bijvoorbeeld in jouw geval slecht? Dat je weet van, oeh, daar moet ik voor opletten. Is dat dan alcohol? Of suiker?
Ja, alcohol sowieso. Dat, met heel, heel erg met mate. Want ik weet dus dat mijn slaap verstoort in zoverre dat als ik alcohol drink, dan kom ik in die eerste 3 uur niet naar die diepe slaap, omdat de hartslag te hoog blijft.
Mm-hmm, klopt.
Dus dat werkt niet. Dus in het weekend kan er wel eens een glaasje zijn, maar dat zijn er zeker geen 3, want dan is het gewoon niet meer goed. Hè? Maar dat zijn dingen die ik ja, door te ervaren en door eraan te werken. En door, ja, de mens moet zich wel een beetje discipline opleggen op een gegeven moment. Dan wil je vitaal, oud, mooi oud worden, om het zo te zeggen. Hè?
Het is mooi. Nu, binnen 10 jaar, wie is Claudine?
Wie ben ik dan?
Ja, die glimlach zei eigenlijk alles. Dat was eigenlijk al genoeg.
Allee, voilà. Want ik weet niet wat ik over 10 jaar ben. Want ik was aan het denken, effectief, vandaag. Had ik 5 jaar geleden gedacht dat ik doe wat ik nu doe. Terwijl in 2016 ben ik met de cognitieve gedragstherapie begonnen. Dat is nu eigenlijk 5 jaar geleden. En dan is dat echt begonnen vanuit... Allee, dus... mensen om me heen zeiden, maar Claudine, wat gaat je nu rond slaap werken? Je zit in bedrijven. Wat gaat je... Ja, een beetje rond welzijn en veerkracht en stress, dat deed ik al. Hè? Maar rond slaap, dat is toch iets medisch. Hè? Maar ik zei, ik wil dit hier leren, ik wil dit kennen en ik weet dat dit van value gaat zijn. En nu, ja, dat ik niet meer alleen one-to-one werk, maar ook digitaal werk, ja, dat had ik nooit kunnen voorstellen 5 jaar geleden. Dat nooit opgekomen 5 jaar geleden. Dus who knows wat over 5 jaar is, dat weet ik niet, hè. Waarschijnlijk weer iets heel moois.
Maar het is ik voel toch wel een klein beetje dat je een intuïtie die Theo gesproken heeft van, het is iets, hij moet iets doen in die richting. Of ben ik verkeerd?
Ja, maar dat is zeker zo. Omdat ik zelf, dat hyperarousal... Ik kon mij heel erg herkennen in wat de symptomen van insomnie waren. En dus weten dat je dan wetenschappelijk de meest effectieve therapie bent aan het leren, dat motiveerde mij enorm. En natuurlijk, daarna breng je daar dingen bij vanuit wat jij zelf weet en wat andere therapievormen jou hebben bijgebracht en wat je ook naar die slaap kan brengen. Hè. En dan maak je daar een mooi geheel van. Maar effectief, ik wist dat slaap... Ja, ik wist gewoon dat ik daarmee aan de slag moest gaan, dat voor mij was. Ja.
Heb jij je wekker, Claudine?
Ja, ik heb een wekker, maar dat is eigenlijk gewoon met een Fitbit.
Okay.
Dus wat hij 's morgens doet, is brrr, die vibreert een beetje.
En kijk je dan op je app van de Fitbit om te zien of dat je slaapkwaliteit is?
Dat kan eigenlijk... De slaapkwaliteit kan die moeilijk zeggen. Hè? Die kan misschien wel...
Maar heeft zo'n score, je kent dat wel.
Ja,
hè?
Maar die score bij Fitbit, zo... ik denk dat die met heel veel dingen rekening houdt die je ook niet duidelijk maakt aan de gebruiker. Maar wat ik wel heb ingesteld bij mijn Fitbit is dus dat ik minstens 7... dat mijn streefdoel is 7,5 uur slapen. En daar kijk ik dan wel naar. Hè. Maar weet ook dat al die devices, dat is allemaal heel leuk om trends te zien. Maar je moet echt erop letten dat dat nog niet 100% juist is. Want je kan niet alleen van de hartslag en van je ledematenbewegingen alle slaapfasen in beeld brengen.
Nee.
Maar het is wel leuk, want ik heb het zelf ook. En zolang je geen slaapprobleem hebt, kan je daar zeker mee werken. Want dat kan jou zeker een lijn geven. Maar mensen met insomnie, die gaan we niet met device laten werken. Want dat kan hun alleen op het verkeerde been zetten. Dan gaat het om, hoe heb ik mijn slaap meegemaakt? Wanneer denk ik dat ik wakker was en hoe lang ben ik wakker geweest? Dat is nu nog het belangrijkste. Daar is de wetenschap heel duidelijk in. Van geen devices voor mensen met een waar er echt een probleem is. Hè?
Ja, omdat ik ken een aantal mensen die het zichzelf aangeleerd hebben om zonder wekker te slapen. En dat is iets dat me wel... Dat is eigenlijk iets dat me enorm fascineert en ik zou dat ook willen. Nu slaap ik...
Maar doet u dat nu niet van 10 uur tot?
Ja, ik zie het aan de zon die opkomt en ik heb zo'n wekker die zo een zonnetje is. Zo. Ja. Dus zo'n wekker die een half uur op voorhand...
De zon simuleert.
Ja, en voor mij werd dat fantastisch. Tenzij dat ik heel moe ben... Dan weet ik dat ik de wekker hoor en dan nog... Maar natuurlijk zo'n iPhone of whatever telefoon die zo... Oh, ik vond dat echt... Ik vind dat,
dat is het eerste wat je moet afschaffen, effectief. Een alarm bij het wakker worden. Wie wil nu zo wakker worden? Hè?
Ja, ik kan me niet inbeelden dat dat gezond is.
Nee, dat is zeker niet gezond. Dan zit je dadelijk in je alert en je cortisoltoestanden enzovoort.
Ja, het is dat. Ja. Het is dat. En dan 20 minuten of langer mediteren en dan een beetje sporten. En ik vind dat... Of dan een boek lezen. Of zelfs piano spelen of muziek spelen. Ik vind dat... ik weet niet. Ik vind dat... Of gaan lopen erachter. Ik vind dat echt...
Zalig, hè, zo'n ochtendritueel.
ja, en nog zoveel tijd over. Hè. Zoiets van, oef, ja, oké. Okay, in plaats van gestrest. Ja, ja, nee. Nee,
ik zou je dat nu aanraden om dat uit te proberen. Van, om zonder die wekker nu wakker te worden en te kijken wanneer je wakker wordt. Want waarschijnlijk gaat het ongeveer rond dat uur zijn.
Ja, ja. Ja, ik vraag me af hoe dat exact werkt. Ik heb al gehoord van mensen waarbij dat je inbeeldt, waarbij dat de wekker, je visualiseert waarbij dat de wekker, wat is het, 6 uur of 5 uur, whatever dat is, afgaat. En het dan, dus het is ik dat je zo, alsof dat je zelf je eigen wekker instelt.
Ah ja. Ja, dat is niet hoe ik het gebruik, want hoe ik het gebruik is als je volgens je biologische klok leeft, dan word je gewoon spontaan wakker.
Wakker. Hè,
na 7,5 uur te hebben geslapen, of voor sommige mensen 7 uur slapen. Want 8 uur, 9 uur slapen, dat hebben, allez, je moet wel in je bed zijn, misschien 8 uur, maar daarom heb je niet constant geslapen. En ja. Dus als je afgestemd bent op een biologische klok, gaat dat dus vanzelf. En je kan je daarop trainen, bijvoorbeeld tijdens je verlof. Als je dan niet, ik weet niet, excursies hebt om 6 uur 's morgens of om 3 uur 's nachts in de jungle, hè, dat is iets anders. Mm. Maar om je dan daarin te trainen van, oké, okay, wat is nu eigenlijk mijn slaapritme? En na een week of twee heb je dat zeker door. Hè?
Mm. Ja, ik ken normaal zien om 5 uur mijn 9 wekker in om chill. Dus, is er eigenlijk iets dat me niet aangeraakt hebben, Claudine? Maar ik vond het super interessant. En ik moet zeggen, ik hou van jouw energie en van je enthousiasme en je passie. Ik vind het heel aanstekelijk werken, maar het is alles behalve slaapverwekkend. Dus,
dat is zo mooi dan als ik dan de meditatie doe, dat ik dan mijn meditatieve stem opzet. En dat we dan rustig in de oefening gaan.
Kijk.
Kan wel ook, hè? Maar in principe ben ik ja, heel enthousiast over wat ik doe, effectief, ja.
Het gelijk. Iemand die passioneel is, niets dan mooier is. Iemand die in zijn element staat. Nu, is er dan eigenlijk nog iets dat we niet aangeraakt hebben? Iets dat we vergeten hebben? Heel veel natuurlijk, maar goed, fijn. Is er iets dat je nog wil delen?
Ik denk dat we een aantal tips rond slaaphygiëne hebben gegeven. Wat ook nog een mooie tip kan zijn voor mensen, is dat je je wekker omdraait, dus dat je het uur 's nachts niet kan zien.
Ah ja, dat doe ik ook. Ik wil het niet zien. En zeker niet als je zo 's nachts moet opstaan om naar het toilet te gaan. Ja. Ik vind dat is een mindfuck.
Ja, dat is een mindfuck. Hè? Van, ik heb nog maar 1,5 uur, ik ben nog zo moe om
ja,
te lopen.
Klopt. Klopt.
Dus dat kan ook wel helpen om dan weer die angsten te verminderen rond te weinig slapen enzovoort. Hè? Gewoon weer loslaten en ik ga weer slapen. Bon, er zijn heel veel tips, maar ik weet niet hoeveel dat ik er gegeven heb. Maar jij hebt heel goede vragen gesteld, dus
Mijn intentie was om dat bewustzijn te verhogen, omdat dat zo'n onderwerp is die zo
stiefdochterlijk wordt behandeld.
Ja, en zo van, ga je dan nu werkelijk een podcast aan wijden, aan slaap? Ja, ik ga dat doen, omdat me dat nu net intrigeert. Ik vind dat net heel interessant, omdat ik het superbelangrijk vind. En zeker bij jongeren, 20 plus, die zijn er dan niet van bewust van de lange termijn effecten van de roofbouw dat ze plegen. En ik heb niet gezegd dat ze niet meer moeten uitgaan, dat heb ik niet gezegd. Maar wees je daar gewoon bewust van. Want ik ga ervan uit.
Die roofbouw, laat het duidelijk zijn, dat is wel op jaren, hè? Dat is niet op 2 jaar. Hè,
ja, dus dat
is want, op 10 jaar of zo. Hè? Ja, ja.
Want gooi jij van dansen, Claudine?
Of course!
Dus dat wil zeggen, als er een keer een goed feestje is, dan ga je niet zijn om 10 uur gaan slapen. Dan doe je het dan waarschijnlijk ook door.
Goh, ik ben erg hoor. Ik heb dat echt zo van, nu is het tijd om te gaan slapen. Dan wil ik gaan slapen. Nu ben ik echt zo. Vroeger was ik zo niet. Hè. Was ik helemaal een nachtuil als jonge vrouw. Maar nu, oké, feestjes komen en gaan. En ik zal zeker niet de laatste zijn die de deur dicht doet. Zeker niet.
Maar niet 10 uur toch?
Nee. Ja, maar ik heb, jij hebt gezegd dat je om 10 uur gaat slapen. Ik niet. Hè.
Wanneer ga jij slapen?
Nee, ik ga ook vast. Om 11 uur zijn mijn oogjes ook wel dicht. En laten we zeggen, op een feestje ga ik toch om 12 uur zeker vertrekken.
Ja, het is dat. Alright, Claudine, ik wil je ongelooflijk hard bedanken voor je passie, je aanstekelijke drive, die purpose, dat het druipt ervan af.
Dat is fijn, dus, ja, dat is mijn leven. Hè?
Ja, en dat is echt heel, heel mooi. En bedankt eigenlijk voor alles, voor de tijd dat je genomen hebt. En ik wens je ongelooflijk veel succes met heel veel mensen in slaap te wiegen. En te ervoor zorgen dat ze weer een fantastisch kunnen slapen.
Merci, Peter. Jij ook heel veel podcasts en heel veel luisteraars.
Dankjewel, Claudine. Beste, bye-bye.
Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.